Goedemorgen, middag en avond, beste sportvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op Koers. En waar zijn we nou op koers? Nou, Maurice Stijn is op koers naar nergens meer. Maurice Stijn is naar huis. We gaan het uitgebreid hebben over het ontslag, het onvermijdelijke ontslag van de Ajax-trainer, de voormalige Ajax-trainer. En wat dat voor gevolgen kan en misschien wel moet hebben. Ajax verloor, daar gaan we het ook weer over hebben, van FC Utrecht. En ja, er is een hoop trammeland in die club. En wat moeten we daar nou in vredesnaam als fans of als voetbalbeschouwers van denken en van vinden? We hebben veel meer, want het WK rugby is ook nog steeds bezig. We gaan het uitgebreid hebben in het moment van de week over een paar fantastisch mooie wedstrijden. Waaronder Zuid-Afrika, Engeland of Engeland-Zuid-Afrika was het. En Nieuw-Zeeland tegen Ierland. Daar zal Jorn zijn licht over laten schijnen. We hebben een Formule 1 race in Austin achter de rug. En terwijl iedereen dacht dat de uitslag daarvan wel zo'n beetje vast stond, kwam er 4 uur later ineens verrassend nieuws. En werd die uitslag compleet anders. Ook daar gaan we het over hebben. En natuurlijk hebben we de chasse patat en de muzikale afsluiting van Ginio. Ginio, welkom.
Ja, zeker. Dankjewel.
Jorn, ook welkom.
Hoi, hoi. Hoe is het, Camille?
Met mij uitstekend. En ik voel een zekere vorm van opluchting nu het nieuws naar buiten is dat Maurice Stijn weg is. Ja. En dat is misschien, ja, dat is scorebordjournalistiek of lijkenpikkerig. Hè? De een zijn brood is de een zijn dood is de ander zijn brood. Maar het voelt wel als een opluchting, gek genoeg. Ja. Hoe ervaar jij dat, Ginio?
Ja, als iets inderdaad dat je liever niet doet. Ergens had ik het hem nog steeds wel gegund dat hij een enorme comeback zou maken. Het elftal zwingend zou laten spelen. En ja, dat het dan allemaal goed zou komen. En het zou wel heel ironisch zijn dat als dat was gelukt, dat Sven Mislintat achteraf toch gelijk had gehad. En dat alles wat Mislintat had bedacht zou werken, behalve Mislintat zelf dan. Die zou dan niet meer hebben meegemaakt. Maar goed, sprookjes bestaan niet altijd. En in dit geval is het sprookje Stijn niet uitgekomen. Ja, en ik denk als je gewoon kijkt naar het spel, dat het niet anders kon.
Mooi. Welkom bij Op Koers.
Ik ben José de Kouwer en je luistert naar
Op Koers.
Zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
Ik ben Peter Winnen en je luistert naar Op Koers.
Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan dat Feyenoord zelf beseft.
Dit is Bergkamp!
Max stap in de laatste bocht in Barcelona.
Dit is Bergkamp!
Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij.
Oh, chapeau, top de Malone.
Je ziet nu 1 kilometer vlak.
Op koers.
Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was.
Ja mannen, we hadden het in de intro al eventjes over waar we het over gaan hebben. En ondertussen is Ajax het hot topic geworden. Want vandaag komt het nieuws naar buiten dat Maurice Stijn na 8 niet gewonnen wedstrijden de laan uitgestuurd is. Ik wil eerst eventjes... Jullie hebben denk ik wel beelden gezien van Utrecht-Ajax. We gaan het zo even over die wedstrijd hebben. Maar ik wil vooral even weten, als je een trainer hoort zeggen wat ik na afloop hoorde. De wedstrijd werd gaandeweg gestaakt omdat er wederom dingen op het veld gegooid werden. Toen stond het 3-3. Als je dan een trainer na afloop van de wedstrijd hoort zeggen, een wedstrijd die met 4-3 verloren wordt, dat op het moment dat het 3-3 stond, hij tegen zijn spelers zegt, ik heb tegen die mannen gezegd, koester het punt, hou dat vast en ga voor de overwinning. Vinden jullie dat dan een heldere boodschap?
Nee, ik ben helemaal verward nu. Ik hoor het voor het eerst, moet ik zeggen. Ik heb heel veel gehoord en gelezen en gezien. Dit had ik wel gemist, maar ik hoorde het jou zeggen. En ik denk van, koester het punt. Oh, hij ging voor een gelijk spel. Oh, maar ga voor de overwinning. Hè? Wat? Nou ja, dat is denk ik...
Ja, wat is het nou?
Denk ik in één zin, denk ik. De periode Stijn, onduidelijk.
Toch?
Alom. En ja, ik zal... Kijk, wat ik wel voor Stijn zal opnemen is... dat er wel dingen in het veld gebeuren waarvan ik denk van ja, ik kan me niet voorstellen dat Stijn dat niet gezegd heeft. Ja, Sutalo die bij de 3-3 op een gegeven moment de bal een paas door het midden geeft waar 2 Utrecht spelers staan, de bal verliest en waar de 4-3 uitkomt. ja, daar valt natuurlijk weinig tegenop te coachen. Het zijn er dan mensen die zeggen van ja, dat komt omdat zijn elftal niet goed staat. Maar ja, Sutolo moet te alle tijden zo'n bal niet geven. En ook bij, ik geloof dat dat bij de 3-3 of misschien ook wel de 4-3 was, verschillende beelden gezien al van mensen die gewoon heel duidelijk laten zien dat Taylor niet meeloopt met zijn man. Hij ziet hem wel, loopt totaal niet mee en diegene die scoort dan ook altijd. Dus ja, dat zijn ook dingen waarvan ik me echt afvraag van ja, in hoeverre is dat Stijn, in hoeverre is dat, zijn dat de spelers? Maar ja, dat Stijn voor heel veel onduidelijkheid heeft gezorgd is wel duidelijk. Ik vind het meest schrijnende voorbeeld wel dat hij aangaf van ja, ik ga Avila en Haat en Sutolo, dat wordt mijn nieuwe centrum, want ik wil wat vastigheid hebben. Nou ja, wedstrijd tegen Utrecht. Wie zit er in het centrum? Nou, niet Sutolo en Avila. Avila is zelfs helemaal aan de bank verdwenen. En die kwam ook de hele wedstrijd niet meer terug. Ja, met dat soort dingen, dan werk je het ook in de hand, vind ik.
Ja, op zich kan ik me voorstellen dat met de resultaten in je achterhoofd je zoekende bent naar de ideale opstelling. En dat het misschien wel de waan van de dag is wat betreft wie traint er goed of wie overtuigt het meest op de training. Maar juist in een elftal waarin communicatie heel duidelijk een probleem is en patronen ontbreken en je inderdaad naar de buitenwereld toe aangeeft dat je op zoek bent naar vastigheid, ja, is doorroleren natuurlijk absoluut niet handig. Dat helpt je vastigheid niet, zo lijkt het in ieder geval. Jorn,
ja.
Jij als ras echte PSV'er,
mm-hmm,
en denk ik tevens trots koploper, daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Maar ja, hoe heb jij dit nieuws ontvangen?
Ja, dat is totaal niet verrassend. Ik denk dat menig Ajax-ziet gewoon aan het snakken was naar het ontslag van Stijn. En ik denk iedereen die Ajax geen warm hart toedraagt, nou, dat die hoopte dat Stijn voorlopig nog wel even bleef zitten. Want zo is het ook wel weer, hoor. Ik heb echt de afgelopen weken naar Ajax gekeken als een soortje ongeregeld. En ik heb, ja, volgens mij vanaf het begin af aan al gezegd van goh, is Stijn wel de juiste man? Toen dacht ik van misschien baseer ik dat ook wel nergens op. De man heeft het goed gedaan bij Sparta. Dus ja, ik denk dat ieder redelijk mens zou hebben gezegd, geef de man een kans. Maar het ging eigenlijk al vrij snel fout. Ik denk dat als je een beetje terugreflecteert, dan wordt er veel gezegd van ja, goh, hij heeft geen invloed gehad op het aankoopbeleid. De afstemming met Mislint, dat was niet goed. De spelers die hij heeft gekregen zijn niet goed. Maar er heeft ook totaal geen verbetering in de ploeg gezeten. Je hoort hem week in week uit zeggen, ik zie dingen verbeteren. En dan denk ik, ja, misschien verbeteren er wel dingen. Maar dat is ook logisch als die gasten met elkaar gaan voetballen en met elkaar wedstrijdjes gaan spelen, dat het verbetert. Het zou gek zijn als het niet verbetert. Maar dan zie je een soort van natuurlijke verbetering in plaats van dat je echt progressie ziet in het voetbal. En dat laatste heb ik totaal niet gezien bij Ajax. Als je ook weer kijkt naar die laatste wedstrijd tegen Utrecht, die bal is 80 keer, volgens mij wel meer, op en neer gegaan tussen Hato en Sutolo. Ja, ja. Kan die Sutolo überhaupt wel een paas naar voren geven? Ik heb echt die, het is een Kroatisch international, waar ik heel veel van had gehoord en waarvan ik ook dacht van nou, dat is wel een grote aankoop van Ajax. Hè? Had hij maar bij PSV gespeeld, om het dan maar zo te zeggen. Maar ik heb hem werkelijk nog geen goede wedstrijd zien voetballen. En dan denk ik, ja, ligt het wel aan Stijn? Of is het hier, gaat het hier al in de aankopen fout? Ja, dat laatste zal ongetwijfeld het geval zijn geweest. Maar Stijn heeft er ook niet met deze spelers een ploeg van gemaakt. En ja, dat laatste kun je hem waarschijnlijk wel verwijten. En ik denk dat Ajax nu ook gewoon dat eindelijk de maat vol was. Ik zelf dacht eerlijk gezegd dat ze hem nog hadden laten zitten tot en met Brighton, PSV, Brighton. Omdat als je nu iemand in moet laten springen, diegene wel voor een haast onmogelijke opdracht wordt gesteld. Maar goed, dat is een keuze die Ajax.
Daar gaan we het zo even over hebben.
Dat ze daar zag ook voor mij komen.
Wat mij in de wedstrijd heel erg opviel, is dat er, je mag het niet zeggen en het klinkt heel flauw, maar toch is het zo. Bij de 4-3 bijvoorbeeld zie je drie verdedigers van Ajax naar de bal toe bewegen. Er was een aanval over op de rechterflank. En je ziet gewoon drie man uit het centrum van Ajax, uit de verdediging, weglopen naar de rechter doelpaal, naar waar de bal op dat moment in het spel is. En daardoor ontstaat er een zee van ruimte recht voor de keeper op dat moment. Niet meer Jay Gorter die uitgevallen was. Ja. Maar onze Duitse aankoop, ook dat is weer een wonderlijk verhaal, maar dat slaan we nu maar even over. Maar als je met drie man naar de bal toe trekt en je daardoor geen numeriek overwicht meer voor je keeper hebt, ja, dan denk ik, ongeacht dat ik zie dat Stijn dat elftal niet aan de praat kreeg en ongeacht dat ik zie dat het allemaal niet meegezeten heeft met aankopen die elkaar niet konden vinden op het gebied van communicatie, gewoon taal als barrière, Maar ik zie ook wel een verschrikkelijk niveau. Inderdaad, zo'n bal die Sutterlo tegen iemand aanschiet, Ginio. Maar ook met 3 man naar de bal trekken en daardoor 2 man voorkomen vrijlaten. Ja, het zijn beginnersfouten. Het is echt te treurig voor de Eredivisie wat een niveau betreft. En daar kan je als coach inderdaad tegenaan lullen tot je een hol zweegt. Maar als spelers dat soort dingen doen, ja, dan wordt het ook wel heel moeilijk allemaal.
Ja.
Even zo goed is de conclusie dat het niet gelukt is. Het experiment Stijn, kan die Ajax aan het voetballen krijgen? Ja, daar moeten we gewoon een kruis doorheen
zetten.
Ja,
maar ik vraag me wel af wat dan beter gaat werken. En het is toch het is moeilijk, gedachte-experiment, maar toch maar even doen. Je vraagt je toch heel erg af, wat als het nou Arne Slot was geweest, die aan het begin van het seizoen met deze selectie moest gaan werken. Hoe had die dat aangepakt?
Of Peter Bos.
Of Peter Bos, ja. Maar met name Arne Slot vind ik, omdat die eigenlijk in een soortgelijke situatie heeft gezeten, eigenlijk 2 seizoenen achter elkaar. Dit seizoen
ja.
Dan niet, maar de eerste 2 seizoenen. Met allemaal spelers die half kwamen invliegen. Eigenlijk gewoon nog geen team waren. En dat hij dat gewoon razendsnel, zo heel duidelijk zijn stempel op heeft gedrukt. Ik moet zeggen dat Arne Slot is natuurlijk ook alweer, dat is ook wel toptrainer, zo mag je dat toch wel zeggen. Dus dat is dan niet helemaal een eerlijke vergelijking. Sjoerd Moussou van AD schreef daar wel een mooi artikel over. Die zei van ja, mooie column. Zei van ja, Arne Slot heeft eigenlijk de lat nu hoger gelegd. Hè? Dat je kan niet weer wegkomen door nou een beetje mooi praten en tactisch een beetje aan je assistent over te laten. En je beroepen op excuses van ja, nou ja, die spelers zijn nog niet op elkaar ingespeeld. Want ja, kijk maar naar Slot. Maar toch, de lat hoog leggen is zeker bij Ajax eigenlijk een vereiste. En ja, dus in die zin denk je dat je meer had kunnen verwachten. Maar ik ben wel heel benieuwd. Als je dus inderdaad al die dingen fout ziet gaan, Camille. En ja, ik kan er zo veel meer op noemen. En ik ben met name ook bij de 3-3. Wat Sosa daar aan het doen is. Oh, je moet het dus een keer terugkijken. Die zit inderdaad ook een beetje naar de bal te kijken. En die laat helemaal zijn man lopen. Die uiteindelijk dan ook de voorzet geeft die scoort. Ja. Ongelooflijk echt.
Klopt.
Ook niet voor het eerst.
Ja, dus dan ben ik heel benieuwd hoe een nieuwe trainer dat gaat aanpakken.
Ja, dat is een heel mooi bruggetje naar de vraag die natuurlijk onvermijdelijk is. Wie moet die nieuwe trainer gaan worden, beste luisteraars? En daarbij kunnen wij, of in ieder geval ik, eigenlijk niet anders dan teruggrijpen op namen die ik eerder al een keer geroepen heb. Als er 2 kandidaten zijn, even los van of het realistisch is of ze losgeweekt kunnen worden enzovoorts, dan zijn het denk ik Pascal Jansen en of, ja, noem het maar.
Mitchell van der Gaag?
Ja, die wordt ook genoemd. Ja, waar werkt hij tegenwoordig, Mitchell van der Gaag?
Manchester United, assistent van Ten Hag.
Ah, natuurlijk, ja. Maar die jong Ajax heeft hij natuurlijk gedaan. En dat is wel interessant. Maar heeft hij nog een andere club gedaan? Hij heeft nog nooit een zelfstandig hoofdtrainer geweest, toch? Behalve bij jong Ajax.
Jawel. Hij is ook trainer geweest in Portugal. Onder andere ook van FC Eindhoven trainer geweest. Ja, het zijn niet de grootste ploegen, hoor. Maar hij is wel hoofdtrainer geweest.
Ja, oké. Nou, die naam zie ik inderdaad wel zeker voorbij komen, ja. Ja, Michael Reiziger wordt ook genoemd. Dat zou ik zelf wel interessant te vinden.
Okay. Ja, lijkt me lastig. Die zit net in een traject met Jong Oranje. Zit eigenlijk op de perfecte plek. Ik denk dat Reiziger een soort van zelfmoord op zijn carrière pleegt als hij nou naar Ajax gaat instappen. Zeker in waar die nu instapt, weet je wel. En als je kijkt naar wat hij nu heeft als positie, ja, dat past toch wel heel goed bij hem. Ik denk dat hij gewoon erg goed op zijn plek zit. Ik zou, als ik zaakwaarnemer zou zijn van Reiziger, zou ik zeggen,
niet doen,
blijf maar zitten.
Ik denk dat heel veel zaakwaarnemers dat zeggen.
Even uit dat wespennest wegblijven. Ja, bovendien, Winston Bogarde suggereerde bij Sicko in Rondo ergens in mei dit jaar dat het ook wel, hij suggereerde het zeg ik omdat het een beetje tussen de regels door was van wat hij letterlijk zei, maar dat het ook wel leek alsof er bij Ajax toch weer een soort van de donkere jongens, die gaan er allemaal toch één voor één uit sfeertje was. Wat natuurlijk in zijn periode ook wel een beetje aan de hand was toen bij Ajax de salarissen van donkere jongens veel lager lagen. Dan die van de gebroeders De Boer bijvoorbeeld. Maar hij zei, kijk maar, ik ben eruit, Reiziger gaat eruit, Vaneburg is weg. Hij noemde er een aantal op. En toen dacht ik, ja, zit, ja, of het waar is of niet, maar de tendens lijkt er wel te zijn. Dus het zou ook wel zomaar kunnen dat Marco Reiziger zich niet helemaal zo lang voelt om in te stappen.
Op die manier, dat Reiziger daarom... Nee, ik dacht even, waar gaat dit heen? Dat is natuurlijk een heel interessante discussie natuurlijk. Maar
nou, die is ook niet al te lekker vertrokken, lijkt mij. Met hoe Ajax afscheid van hem genomen heeft. Terwijl hij het goed deed, hè?
Ja, maar kijk, hij was natuurlijk de assistent van
Schreuder.
Nou, het Schreuder is natuurlijk ook niet goed afgelopen. Ja. Dus ergens was het niet gek dat je dan zegt van ik wil een frisse iemand voor de groep. Maar goed, hij was daar inderdaad teleurgesteld over. En wat Joran zegt, kan ik wel inkomen. Als je dan nu wel weer instapt en het gaat helemaal mis. Ja, dan kan het juist aan een bevestiging weer voor mensen zijn van zie je wel, we hadden Reiziger nooit moeten nemen. Dus...
Ik denk dat heel veel trainers die nou goed bij Ajax zouden passen... Nee, die gewoon goed bij Ajax zouden passen in de algemene zin van het woord... nu niet in willen stappen. Die willen het liefst weer met een schone lei beginnen volgend jaar. Ik denk dat degene die nou instapt... Ja, dat gaat niet de droomkandidaat zijn. Ik denk dat dat echt een tussenpauze is. Ik denk zowel voor Ajax beter is als ook voor de trainer... die Ajax weer bovenop moet krijgen op de lange termijn... dat niet gelijk de opvolger gaat zijn van Maurice Stijn. En ik zit zelf eerder te denken inderdaad aan... nou, wat Gineo de vorige keer opperde, waarvan ik zelf zei... nou, dat weet ik niet, John van Schip, Frank de Boer. Trouwens, Frank de Boer weet ik ook niet of hij hierin stapt, hoor. Wim Jong.
Ik heb een vraag voor jullie.
Ja?
Ik heb een vraag voor jullie. Met het gevaar dat... een gebrek aan ervaring op dit niveau... en zeker met een dergelijk lastig pakket als waar Ajax nu in zit... maar met een oortje met Van Gaal erop in zijn oor... moet Maduro voor de groep komen te staan?
Nou, hij gaat nu sowieso voor de groep staan... hè? Want hij is nu doorgeschoven voor de komende wedstrijd.
Oké, tijdelijk.
Maar ik denk niet dat het verstandig is. Het is eigenlijk ook wat met Heitinga gebeurd is... toch relatief vroeg gebracht. En kijk, het kan soms goed gaan. Hè? Kijk, met Guardiola is het destijds goed gegaan. Zeg je dan, dan noem je ook iemand. En, maar goed, dat was destijds was dat ook een hele grote gok. Om hem ineens voor de groep te laten staan. Zidane noem je ook natuurlijk iemand. Maar ik bedoel, kijk, Van Basten, daar is bijvoorbeeld niet goed mee gegaan. Dus ja, weet je, over het algemeen zou je toch denken, zeker nu... moet je gewoon iemand hebben die met vaste hand ervaring en overwicht dat overbrengt. En niet iemand die eigenlijk voor het eerst nog moet leren. Dus Maduro zou ik zeker niet doen.
Precies.
Dat zou ik hem niet...
Je moet een damage control trainer hebben. We hebben het eigenlijk de vorige keer al benoemd. Hè. We moeten een ervaren trainer zitten. Iemand die de club goed kent. Die Ajax er in ieder geval voor dit seizoen... bovenop kan helpen. En met bovenop helpen, dat bedoel ik niet mee van... ze gaan nog meedoen voor de titel. Maar ik bedoel dat ze echt gewoon weggaan uit dat rechte rijtje. En dan zit ik inderdaad te denken aan een... vorige keer noemden we bijvoorbeeld Henk ter Katen. Ik ben er inderdaad ondertussen wat minder enthousiast over. Ik heb hem ook nergens voorbij zien komen. Dus ik denk dat dat hem sowieso niet gaat worden. Maar inderdaad een Mitchell van der Graag, Frank de Boer, Wim Jonk. Ergens wordt ook nog... John van Schip natuurlijk genoemd. En ergens wordt ook nog Danny Blind genoemd. En die laatste naam, dan denk ik... waar heeft hij dan een keer het ooit goed gedaan als trainer?
Alsjeblieft niet Danny Blind. De reden waarom ik vroeg over Maduro is natuurlijk omdat we op korte termijn de komende week al uit naar Brighton moeten in de Europa League. En zondag tegen PSV moeten. Dus je kunt niet zeggen, goh, we gaan deze week eens een beetje aanmodderen en rustig gaan nadenken wie die trainingen gaat leiden. Nee, het is meteen volle bak aan de slag. Ja. En daarom leek mij de combinatie Maduro als interim nu, totdat er vanuit diverse geledingen met elkaar overlegd is over wie de hoofdtrainer moet worden voor de langere termijn, Maduro. Maar dan weet ik bijna zeker dat daar Van Gaal als een soort Ubercoach op de achtergrond.
Zeker.
Een beetje zoals Cruijff ooit bij Beenhakker. Afdalend naar de dugout.
Ja,
wie weet.
Dat zal hij niet doen, denk ik. Ik denk wel dat hij grote invloed gaat krijgen ook... gewoon überhaupt op hoe Ajax hieruit moet gaan komen. En Maduro zal in ieder geval op de zeer korte termijn onderdeel van het plan moeten zijn. Want ja, hij staat nu voor de groep. En ik denk dat Maduro zou het misschien wel tot de winterstop vol mogen houden. Als hij in ieder geval wat punten pakt. En dan zal daarna inderdaad een meer ervaren kracht komen. Ja. Dat lijkt mij het meest logische scenario.
Ik wil jou, Gineo, als onze Ajax ziet... het slotwoord geven over het blok Ajax. En dan gaan we even naar Feyenoord en PSV. Wat wil jij kwijt? Wat wil je zeggen? Hoe wil je Ajax motiveren op dit moment?
Nou ja, verandering van spijs doet eten. Dus ik denk dat PSV er toch wel baalt. Dat ze zeggen van ja, nu is Stijn eruit, komt er misschien een nieuwe dynamiek. En je zal toch net zien dat ze dan tegen ons de eerste punten gaan afpakken. Dus ik denk dat je daar even aan moet vasthouden. Ik heb al PSV's gezien die zeggen van het zal toch niet, hè? Het zal toch niet.
Nou, hou vast, Gideon. Hou vast.
Dat we zondag roepen, het lek is boven. Ja, precies. Nou, het zou mooi zijn. Hebben we meteen, Gideon is de bruggenbouwer deze uitzending, hebben we meteen, beste luisteraars, het bruggetje naar PSV. Jorn,
ja.
Vergis ik mij als PSV voor de 8e keer dit seizoen met 3-0 of meer gewonnen heeft?
Nee, je vergist je niet. Dit is in ieder geval een constatering. Een hele mooie constatering. Een constatering dat Peter Bos het ontzettend goed doet. En PSV in ieder geval een doelpuntenmachine heeft gemaakt. Maar daar wil ik wel een kanttekening bij plaatsen. In die zin, tenminste een positieve kanttekening. Ik vind dat PSV nog veel te weinig scoort. Ze scoren wel veel. Alleen Bos is iedere wedstrijd weer hartstikke kritisch op zijn ploeg. Waarvan heel veel mensen in mijn omgeving zeggen, goh, Bos is wel een goede trainer, maar waarom is hij toch altijd zo chagrijnig? Dan denk ik, nou, heb je gezien hoeveel kansen PSV heeft gemist? Dan denk ik, er mogen er volgens mij nog veel meer in, weet je. Dus het is...
Het had echt minstens 5 of 6-0 moeten zijn.
Ja, en dat is echt week in week uit zo. De tegenstander komt amper over de lijn, omdat PSV ten opzichte van vorig jaar, en dat is niet om Ruud van Nistelrooy hier af te zeiken, maar gewoon 20 meter verder naar voren speelt. Nou, dat gaat al een stukken beter. PSV zit veel meer voetbal in. PSV zet de tegenstander veel sneller onder druk. En ja, het is week in week uit hetzelfde, nu ook weer. Met Fortuna, ze komen gewoon... Ze komen, als ze over de lijn komen, zijn ze ook heel snel de bal weer kwijt. En PSV kan weer bouwen aan een volgende aanval. En zo scoort PSV dan deze keer 3 keer. Maar ja, dat hadden dan net zo goed 6 kunnen zijn. Want ja, ze missen ook nog een dot kansen. En dat is eigenlijk iedere week wel zo. En dat doelsaldo, dat kan best wel eens belangrijk worden. Hè? Dus vandaar dat Peter Bos zo chagrijnig was, dat er in de laatste minuut nog een domme overtreding werd gemaakt, dat PSV met een penalty tegen nog 3-1, dat nog 3-1 wordt. Want ja, ieder doelpunt... telt misschien wel voor de eindrekening gepresenteerd wordt met Feyenoord. Dus.
Wat mij enorm opviel, is dat wat ik al heel lang misschien wel de slechtste man van PSV vind, Ramaljo, dat die een prachtige kopgoal had en ook nog een hele goede kopkans. En eigenlijk Luc de Jong daarbij als een soort van kattenvanger, de aandachtafleider fungeerde. Maar dat Ramaljo ook een prima kopper is, dat is wel gebleken. En dat Lozano een ultieme poging deed om de bal het stadion uit te krijgen.
Ja, wel vaker.
Tot 2 keer toe.
Ja, ik wou het zeggen, dat was niet 1 keer. Ja, die speelde niet zijn beste wedstrijd. Hij speelt sowieso nog niet zo supergoed, hoor. Hij heeft al wel eerder laten zien dat hij tegen Sparta onder andere heeft hij een hele goede wedstrijd gespeeld als vervanger van Noah Lang. Dus toen zag je wel dat hij zijn aandeel weer terug leek te hebben. Maar ik vond hem deze week weer niet zo geweldig. Dus dat moet nog wel lopen, zeker nu Noah Lang geblesseerd is. Dat is wel echt een smetje op dit moment de situatie van PSV. PSV zit in een hartstikke goede situatie. Europees gezien gaat het nog niet super. Dus dat moet maar beter tegen Lans dan, hoop ik. Maar alleen Noah Lang is er wel, ligt er wel eventjes uit. En dat is wel zonde. Want we kunnen zeggen van Lang, en terecht soms, hè, wat je ervan vindt. Heel eerlijk, hij speelt echt geweldig. En het is week in week uit, kan ik heel erg van de jongens een spel genieten tot nu toe. En ik hoop dat hij deze lijn wel doorzet. Want het is echt wel een smaakmaker in de Eredivisie. En sowieso ook een smaakmaker voor PSV. Want ik vond hem in de Champions League ook gewoon goed spelen tegen Sevilla. En ik hoop dat hij zo snel mogelijk weer terug is. Want die heb je dus wel echt nodig. Wil je ook Europees gezien vuist kunnen maken.
En dat vind ik dan toch interessant. PSV draait uitstekend. Feyenoord, de eerste 2 wedstrijden punten verloren, 2 gelijk spelen, maar daarna ook alles gewonnen. Ook met goed spel, ook indruk gemaakt in Europa. Helaas net niet gelijk tegen Atletico. Ja, wie van de twee, laat ik Twente AZ nog even bij beschouwing, die zit ook heel goed op het vinkertouw. Maar even PSV en Feyenoord, ja, wie van de twee is eigenlijk, wie van de twee zou het worden eigenlijk? Ik gooi het gewoon even op tafel.
Je bedoelt kampioen.
Het is in het seizoen, ik weet het. Maar als
de grote kampioenkandidaat.
Dat die twee ploegen het gaan uitvechten.
Ja,
Ja. Ik denk dat dit zo'n typisch seizoen wordt waarin, en die hebben we wel vaker gehad. Ik herinner mij ook onder Frank de Boer wel zo'n seizoen bij Ajax met PSV. Waarbij het echt gaat om de lange adem en de wedstrijden tegen de kleintjes, met alle respect uitgesproken. En tot nu toe draaien zowel Feyenoord op het begin na, wat je terecht noemde, Ginio. Maar draaien zowel Feyenoord als PSV goed hun nummer. Maar er komt een keer een moment, of het nou door interlandverplichtingen geweest is of vermoeidheid. Je ziet bijvoorbeeld Giménez bij Feyenoord scoren en daarna na een vrij heftige tackle ook bijna geblesseerd op het veld blijven liggen. Ja, zulke dingen kunnen heel ingrijpend zijn. Noah Lang is nu weg bij PSV. Ja. Maar stel dat Luc de Jong ook een optaten krijgt en er een wedstrijd of wat uit ligt. Ja, dat heeft ineens effect. En dan zijn dat van die momenten waarop een ploeg punten kan gaan verspelen. Dit zijn allemaal trouwens ook wel enorme clichés. Excuus de voorluisteraars. Maar het is nou helemaal ook een waarheid als een koe. Ik denk dat we de komende tijd een gelijk opgaande strijd tussen Feyenoord en PSV zullen zien. Inderdaad, Twente en AZ op het vinkentouw. Maar waarbij ze hun wedstrijdjes zullen winnen. En ik denk dat we pas in december of zoiets voor het eerst misschien wel wedstrijden gaan zien van, oh ja, er zijn wel blessures. De vaste opstellingen renderen even niet, omdat die niet opgesteld kunnen worden. Ja, en hoe pakt het dan uit? Ik vrees dat het tegen die tijd pas voor het eerst enige voorteken gaat geven van, ja, wie draait er eigenlijk het beste met de hele brede selectie en niet alleen met, ja, de favoriete, ja, basis zelf.
Nou, nee, dat klopt ook wel.
Ik heb toch het gevoel dat als het er echt om gaat, dat Feyenoord het beter ingespeelde elftal is. Als het echt, ja, toe-to-toe, zoals ze in het Engels zo mooi zeggen, dan geef ik Feyenoord een licht streepje. Maar goed, normaal gesproken kan ik niet wachten op Ajax Feyenoord en Ajax PSV. Dit jaar verheug ik me daar niet zo op. Maar
Leg uit.
Maar PSV, Feyenoord en PSV, daar kijk ik erg naar uit. Ik denk dat die wedstrijden toch heel erg bezit zal zijn. Dus dat is mijn...
Ginio, ik vraag het niet aan Jorn.
Nou, waarom niet?
Ik vraag het niet aan Jorn, want die is bevoordeeld. Ik ga het aan jou vragen. Wie van de twee heeft in de breedte de beste selectie? Feyenoord of PSV in jouw ogen?
In mijn ogen Feyenoord, omdat zij echt wel slim hebben ingekocht. Met naast een Giménez bijvoorbeeld, zo'n Ueda, et cetera. Dus ik denk dat ook Feyenoord daar ook wel een streepje voor heeft. Maar goed, we gaan het zien. Ik zeg voorlopig Feyenoord als Amsterdammer. Hè? Dat is ook eens wat nieuws.
Dit kan een knipmomentje worden in de podcast. Hè?
We gaan het zien.
Drie kruisen en je verliest controle over de vraag. Laten wij doorstomen, jongens. We gaan naar het moment van de week.
Het moment van de week.
Jorn.
Ja.
Het moment van de week.
Ja, zeker. Ja,
eigenlijk dekt in dit geval de vlag totaal de lading niet. Want als er nou iets bij rugby niet aan de hand is, is het dat het in een week is.
Nee, hè,
rugby gaat over een langere tijd. En een mooi voorbeeld was, op een gegeven moment zag je in de wedstrijd Zuid-Afrika-Engeland een shot van de spelers van Zuid-Afrika op de bank. En die zaten er stuk voor stuk allemaal gekneusd, gebotst, met bloeduitstortingen onder hun ogen. We noemen alles maar op bij. En dan snap je ook waarom ze maar één wedstrijd in de 10 dagen of zo spelen. Mm-hmm. Dat kan niet anders. Dus een moment van de week, moment van de maand had het in dit geval misschien beter kunnen
ook
eten.
Ja.
Vertel jij wat het is.
Nee, het is inderdaad, dit moment van de week is eigenlijk het moment van de afgelopen 2 weken. Want we zijn nu 2 weken onderweg in de knock-out fase van het WK rugby. Maar ja, het is het moment van de maand. Hè. Het WK rugby, dat duurt nou eenmaal erg lang. Wat jij net al hebt uitgelegd. Al die gasten die zijn inderdaad lid van de hersenschuddingenclub, de gebroken neuzenclub en noem maar op. Ze hebben allemaal wel
bloemkooloren.
Ja, de bloemkooloren. Alles komt voorbij. Maar ja, weet je, dat WK rugby, jongens, dat is echt het absolute sportspektakel van het jaar. Het is zo ontzettend mooi om te zien. En ik heb het natuurlijk in de aflevering al eerder over gehad waarom dat WK rugby zo mooi is. Dus dat ga ik niet weer herhalen. Maar even oppakken vanaf de kwartfinale. We hadden dus die situatie waarin die 4 toplanden... Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Ierland en Zuid-Afrika elkaar al in de kwartfinale tegen zouden komen. Nou, Nieuw-Zeeland die speelde tegen Ierland. Ierland nummer 1 van de wereld. En Frankrijk, eigenlijk ook wel topfavoriet, nummer 2 van de wereld. En WK in eigen land, speelde tegen Zuid-Afrika. Nou, eerste wedstrijd, Nieuw-Zeeland, Ierland. Toch best wel een verrassing. Nieuw-Zeeland, de All Blacks, beste rugbyland ooit, schakelt Ierland uit. En dat was toch wel een hele pijnlijke nederlaag voor Ierland. Want Ierland Absoluut. Had eigenlijk het beste team dat ze ooit hebben gehad op het WK rugby. Met onder andere de fly half, Johnny Sexton. Geweldige rugbyer. Fly half, dat is eigenlijk de positie, de spelverdeler. Zo moet je het eigenlijk zien in het rugby. En dat is meestal ook degene die het beste kan kicken. Hè? Dus iemand die goed is met het gooien en zowel goed is met het kicken. Die verdeelt het spel. Die krijgt uit iedere ruck, dus uit iedere nieuwe fase in het rugby, dat de bal weer wordt teruggespeeld, krijgt eigenlijk de fly half de bal.
Weet je wat ik doe, Jorn? Ik post in de show notes even een prachtig videootje voor de mensen die echt denken, ik wil dat rugby wel een beetje ontleden. Ja. Van een rugbyspeler die precies alle posities in het veld uitlegt.
Ja, dat is wel een goede.
Als je dat gezien hebt, snap je meteen wat een fly half is.
Ja. Nee, dat vind ik ook wel goed. Omdat je rugby moet je echt leren begrijpen. Al kijkende eigenlijk, dat is het leukste. Zo heb ik het zelf ook leren begrijpen. En het is een sport die ontzettend tactisch is. Hè? Dus iedere positie is niet zoals in het voetbal van, oh, je zet het even om. Nee, iedere positie wordt echt in volle overtuiging uitgevoerd. Iedereen loopt eigenlijk altijd op een paar meter van elkaar. Hè? In formatie. Die formatie, daar wijk je eigenlijk nooit van af. Dus dat is misschien wel inderdaad leuk om naar te kijken, omdat je op die manier ook leert hoe dat rugby eigenlijk in zijn werk gaat. Maar goed, even terug naar...
En dat het met elkaar verbonden is. Juist. Ja. Nou, terug naar die...
Terug naar het WK. Die toplanden. Nieuw-Zeeland schakelde Ierland uit. Frankrijk had eigenlijk ook wel het beste team wat ze ooit naar een WK hebben gestuurd. Frankrijk is nog nooit wereldkampioen geworden. Ierland trouwens ook niet. Van alle Europese landen van de Six Nations is alleen Engeland ooit wereldkampioen geworden. Maar Frankrijk en Ierland, die waren gewoon nummer 1 en 2 van de wereld. Frankrijk ook uitgeschakeld door Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika, dat is de regerend wereldkampioen. Maar Zuid-Afrika staat vierde op die wereldranglijst. En is eigenlijk, staat in mijn ogen wel bekend als de reuzendoder. Die schakelen altijd het land dat het heel goed doet op dat moment, schakelen zij uit. En ja, Frankrijk kon er eigenlijk op wachten. Speelde overigens een fantastische wedstrijd. Maar Zuid-Afrika had ze Absoluut. Gewoon in de tang. En dat komt door twee onderdelen eigenlijk in hun team, waardoor zij die wedstrijd winnen. Dat is ten eerste is dat ze een geweldige scrum hebben. Scrum, dat is dus als die rugbyspelers eigenlijk tegen elkaar aan beuken om te vechten om de bal, om het dan maar zo te zeggen. En bij Zuid-Afrika en Frankrijk stonden eigenlijk allebei die rugbyers in een hele goede scrum geformeerd. Dus eigenlijk beide teams hadden hele sterke, zware jongens die scrum moeten kunnen overleven. Alleen het ding is, net als we net eigenlijk Gineo al duidelijk maakten bij de vergelijking tussen PSV en Feyenoord, wie denk je dat de breedste selectie heeft? Zo moet je dat in het rugby ook zien. Zuid-Afrika had een bredere selectie in die scrum, waardoor zij die scrum veel winnen. En wat gebeurt er als je een scrum veel wint? Dat de tegenstander eigenlijk foutjes gaat maken. Want als jij die scrum bijvoorbeeld laat vallen, ja, dan krijg jij een straf. En die straf is in de vorm van een penalty. Ja,
een penalty.
En die penalty, dat kan 3 punten opleveren op het moment dat je hem dus met die penalty tussen de palen schiet. Nou, dat gebeurde Zuid-Afrika, overkwam dat tweede helft veel. Dus zij konden veel van dat soort punten scoren. Daarnaast, Zuid-Afrika kwam er eigenlijk rugbyend niet heel lekker doorheen bij Frankrijk. Frankrijk had ontzettend sterke jongens staan in die voorwaartse. En wat Zuid-Afrika heel goed deed, is eigenlijk die bal over de verdediging heen kicken. Hè? Want naar voren mag je hem niet gooien, dus dan kik je hem eroverheen. En die wingers, dus de mensen die aan de zijkanten staan in een rugbyformatie, dat zijn meestal hele snelle jongens. En die kropen als het ware achter die verdediging van Frankrijk uit. Op het moment dat die bal wordt gekikt, dat ze zeg maar erachter komen, die bal vangen en door kunnen richting de achterlijn. En dat gebeurde een paar keer, waardoor Zuid-Afrika ook nog eens tries ging maken. Uiteindelijk winnen ze die wedstrijd met 1 punt verschil, dus het was kantje boord. Waardoor zij in de halve finale uit zouden komen tegen Engeland. Nou, Nieuw-Zeeland kwam uiteindelijk in de halve finale terecht tegen Argentinië. Die hadden verrassend van Wales gewonnen. En stoot uiteindelijk door naar de finale door eigenlijk vrij gemakkelijk ook van Argentinië te winnen. Dus dat waren wat minder spectaculaire duels. Maar ja, wat moet je voorstellen? Je hebt al 2 spectaculaire duels gehad, Camille en Gineo. En dan denk je, nou, Engeland, Zuid-Afrika. Nou ja, Zuid-Afrika moet dat wel kunnen winnen. Geweldige partij. Afgelopen weekend Engeland-Zuid-Afrika. Engeland heeft heel die wedstrijd voorgestaan. Verrassend, want Engeland was niet verwacht dat ze een heel goed team hadden. En die laatste 10 minuten, wederom door die scrum van Zuid-Afrika, de brede selectie, letterlijk breed, want het zijn echt brede jongens, winnen zij die scrums, maakt Engeland foutjes en uiteindelijk...
Kun je dat heel even, ik onderbreek je even, Jorn. Maar jij bedoelt daarmee dat ze konden wisselen van spelers die in die scrum konden staan.
Even heel kort uitgelegd. In die scrum heb je 3 voorwaartsen staan. De voorste jongens in die scrum. Die dus met die hoofden zo in elkaar harken eigenlijk als het ware. Kleur, in zo'n scrum. Ja. En op het moment dat
en dan de balletje eronder.
En balletje eronder. En dat is het vechten voor de bal. Zo moet je het eigenlijk zien. En die voorwaartsen, die bepalen dus of die scrum instort, blijft staan, welke kant die op gaat, draait, noem maar op. Hè? Of het voor jou, hè? Ze willen hem zo gunstig mogelijk voor jou laten vallen. En op het moment dat die gasten een paar keer die scrum hebben gedaan, of een paar keer is in dit geval 3/4 wedstrijd, om het dan maar zo te zeggen. Ja, dan raken die gasten ook wel uitgeput. En dan moet je moet ze er gegeven moment een keer uithalen en vervangen door andere voorwaartsen, zoals dat heet. Dus die zware jongens in die scrum.
Ja.
En bij Zuid-Afrika, als je dan kijkt naar de breedte van de selectie, hebben die gewoon betere vervangers in die scrum staan. En zo dwongen ze eigenlijk tegen Frankrijk de zegen af. En hebben ze dat tegen Engeland ook gedaan. Alleen tegen Engeland was het echt kantje boord. Want ze winnen dus. Nou, je moet het eigenlijk zo zien. Engeland heeft eigenlijk weinig pogingen gedaan om tries te maken. Die hebben vooral met penalty kicks kwamen die op voorsprong. En in de laatste 10 minuten weet Zuid-Afrika door een schitterende line-out van Zuid-Afrika en toch een try te maken, waardoor ze heel dichtbij kwamen. En ze hoefden eigenlijk nog maar 1 kick tussen de palen te maken. Wilden ze op voorsprong komen? Nou, dat kan op 2 manieren. Dus via een penalty of gewoon die bal tussen de palen te kicken. Maar dat laatste, dat is heel lastig, omdat het heel snel, eigenlijk heel snel moet gaan. En de kans dat je bal geblokt wordt op het moment dat je hem gewoon tussen die doelpalen wil schieten, is vrij groot. Nou, wat gebeurde er nou? Engeland moest alles doen om te winnen door eigenlijk geen foutjes te maken. Dat is eigenlijk alles wat je wil. Je wil geen penalty tegenkrijgen. Maar toch, doordat ze inderdaad die scrum lieten instorten, doordat Zuid-Afrika sterkere jongens in die scrum had staan, werd Engeland eigenlijk gedwongen om toch een foutje te maken in die scrum. Scrum stort in. En Zuid-Afrika krijgt een penalty. Alleen, je kunt je voorstellen, een penalty kick van 20 meter. Ja, die moeten die kickers allemaal wel binnen kunnen schieten. Maar een penalty kick van
deze was 49 meter.
Van 49 meter, Camille. Ga maar eens een bal van 49 meter tussen de palen schieten.
Mm-hmm.
Nou, er is een meneer in Zuid-Afrika, die heet André Pollard. En André Pollard, die stond er de eerste wedstrijden niet in. Zuid-Afrika heeft een wedstrijd verloren, de 2K, in de groepsfase tegen Ierland. En daar liet Zuid-Afrika 9 punten liggen op penalties. Dus dat is dus 3 penalties die ze lieten liggen, omdat ze die penalties niet tussen de palen schoten. En die kikker van Zuid-Afrika, toendertijd, die Lubbock heet die, Danny Lubbock. En die, dat is een goede spelverdeler, maar geen superkikker. En toen lieten ze eigenlijk die wedstrijd daarop liggen. Nou, André Pollard komt deze wedstrijd al in de eerste helft, vervangt hij op de fly-off positie die Lubbock. En André Pollard, die wordt eigenlijk de held van die wedstrijd door die laatste penalty op 49 meter tussen de palen te schieten. Ja, dat is het enige wat Engeland dan ook nodig heeft, is dus een penalty of een kick tussen de palen. Dat probeerden ze nog wel die laatste minuten, maar je kon gewoon zien dat ze er doorheen zaten. En eigenlijk waar jij al mee begon, Camille. Zo'n wedstrijd rugby, dat kost zo ontzettend veel kracht. Je ziet gewoon de kracht gegeven met ook verdwijnen. Het is zo'n intensieve sport. Ja, dat is niet voor te stellen eigenlijk, dat je überhaupt die sport kunt doen. En dat je er ook nog zo snel eigenlijk van moet herstellen. Want komende week, en ik wil dat alle luisteraars die hier nu enthousiast van zijn geworden, pen en papier erbij pakken, in de agenda schrijven of op de agenda in de telefoon. Zaterdag 28 oktober, 9:00 s'avonds, om het niet nader te noemen sportzender, kijken, finale, WK Rugby, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. En het is spektakel gegarandeerd. Dat kan niet tegenvallen. Dus wil je de zaterdagavond echt uit je plaat gaan, ga die wedstrijd kijken, want het is echt ongelooflijk wat je gaat zien.
2 vragen aan jou. 1. Welke niet nader genoemde zender? Want nou zet je mensen een beetje op het dwaalspoor.
Ja, jullie hebben hem daar straks al genoemd, hè, toen jullie het over Rondo hadden. Dus het is op Ziggo Sport.
Ja, precies. Want anders gaan mensen zoeken en kunnen ze het misschien niet vinden. De Ziggo Sport, zaterdag 28 oktober om 21:00. Ga kijken. En 2. Natuurlijk, Jorn, de onvermijdelijke vraag in deze podcast. De shootout. Wie wordt de wereldkampioen?
Ja, ik kan gewoon niet geloven als Zuid-Afrika 3 keer achter elkaar ontsnapt. Dus ik zeg Nieuw-Zeeland.
Oké. Ik moet zeggen dat mijn gunfactor bij Frankrijk lag. En nu Zuid-Afrika Frankrijk uitgeschakeld heeft. Ik dan doorschakel naar Zuid-Afrika.
Ja.
Ook vanwege de historische achtergrond van dat team.
Maar ik hoop ook dat Zuid-Afrika wint, hoor. Ik vind het ook echt, sowieso hebben die spelers die stuk voor stuk hele ervaren jongens die ik al jaren volg. En ik hoop ook dat ze winnen. Alleen ik denk het gewoon niet, omdat ja...
Nieuw-Zeeland is ook wel weer heel goed.
Ja, die zijn gewoon
Zuid-Afrika
heel
was verdedigend ijzersterk tegen Engeland.
Ja.
En dat was mooi om te zien. We hebben genoeg om naar vooruit te kijken. Mensen gaan dat zien. En wij schakelen ondertussen door, want er valt ook nog wat te beschouwen. Jongens, hebben jullie Formule 1 gekeken in Austin?
Zeker.
Ik heb het niet gezien, maar wel veel van meegekregen. Dus ik kan het goed volgen.
Niet voor het eerst in de Formule 1 en zeker ook niet voor het laatst hebben we een race gezien waarin van alles en nog wat gebeurde. Daar gaan we het over hebben. Maar waar na afloop ook de uitslag, niet de uitslag bleek te zijn. Soms denk ik wel eens, hey, het lijkt wel wielrennen. We hadden een uitslag waarin Lewis Hamilton tweede werd en Charles Leclerc zesde werd. Lewis Hamilton van Mercedes, Charles Leclerc van Ferrari. Maar na een technische inspectie van hun auto's bleek dat de skirtplaat, de plaat onder de auto. De Formule 1 auto heeft een soort van plaat onder de auto geschroefd. En daar zitten titaniumpunten op. Punten bedoel ik met blokjes. En die blokjes die mogen maximaal 1 mm afslijten in een wedstrijd. Oftewel, die auto mag zo vaak het asfalt raken dat er nog 9 mm van de 10 mm titanium overblijft. Als een auto heel laag over het asfalt gaat, en zeker op een hobbelig circuit als dat van Austin, dan heb je kans dat je vaak met je bodem van de auto die asfalt laag raakt en dat er veel van die titanium blokjes afslijt. En als dat het geval is, dan word je rechtstreeks gedisqualificeerd. Want je voldoet niet aan de technische reglementen waar de auto na afloop aan moet voldoen. Dat precies gebeurde nu met Lewis Hamilton en gebeurde met Charles Leclerc.
Wat ik vreemd vind van dit verhaal is dat zo vaak gebeurt dit toch niet. En nu, juist nu, bij twee rijders die hoog eindigen. Ik bedoel, stel dat Hamilton eerste was geweest, dan was dat toch een gigantische anticlimax geweest. Ik vind dat wel heel vreemd, moet ik zeggen.
Ja, het is niet... Ik kan uitleggen waarom het bij deze twee, maar niet bij anderen geconstateerd werd. Zij zijn niet de enige twee auto's die geïnspecteerd werden. Max Verstappen is geïnspecteerd. Lando Norris is geïnspecteerd. Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Van de vier topteams in de uitslag, van de vier eerst finishende teams, niet per se de eerste rijder in de uitslag van dat team, maar van de vier beste teams hebben ze een auto gepakt. En de FIA doet willekeurige steekproeven, maar kunnen zelf bepalen wie ze daarvoor nemen. Max Verstappen was de vorige race ook al aan de beurt bijvoorbeeld. Het is dus niet zo dat alleen Hamilton en Leclerc gecontroleerd zijn op die slijtage van die skirts. Ook Max Verstappen, maar die werd goedgekeurd. Maar ook Lando Norris en die werd ook goedgekeurd. De kans is zeer groot aanwezig, omdat in de setup van bijvoorbeeld Ferrari 1 en Ferrari 2 nou eenmaal heel veel parallellen zit. De kans is zeer groot aanwezig dat als de tweede Ferrari-auto bijvoorbeeld ook gecontroleerd zou zijn, dat die ook niet technisch in orde bevonden zou zijn geworden. En datzelfde geldt voor George Russell als de tweede Mercedes. Sterker nog, de kans is groot dat als de FIA had gezegd, we pakken alle 20 auto's, wat ze nooit doen, omdat het nou eenmaal steekproef moet zijn, maar als ze alle 20 hadden gedaan, dat er misschien wel 6 of 7 auto's de sjaak waren geweest. En dat komt omdat Austin een circuit is met van nature een heel hobbelig oppervlak. Het ligt namelijk min of meer op een soort moeras. En de rijders werden dit jaar ook verrast doordat er hobbels in het circuit zaten die ze vorig jaar totaal nog niet tegenkwamen. Austin, dat circuit beweegt als het ware. En daar kwam nog een bijkomstigheid bij. We hadden dit weekend weer wat we noemen een sprintrace format. Dat betekent dat op vrijdagavond de heren coureurs moesten kwalificeren voor de zondagrace en dat daarna het zogenaamde Parc Fermé inging. Dat betekent dat ze na de kwalificatie op vrijdagavond niks meer mochten veranderen aan de auto, behalve wat voorvleugelaanpassing en eventueel voor de veiligheid strikt noodzakelijke, stel dat er beschadigingen in die kwalificatie waren opgetreden, die voor de veiligheid van het rijden van die auto gevaarlijk waren, dan hadden ze daar een reparatie aan mogen doen. Maar dat betekent in dit geval zeer waarschijnlijk, en Toto Wolff van Mercedes heeft het ook toegegeven, die heeft gezegd, ja, We hebben gewoon een misvatting gemaakt. We hebben die auto net niet goed afgesteld. Er is een prachtige foto. Ik heb hem in onze groep-app geplaatst. Waarin je zowel een Mercedes, zowel een Ferrari en een Red Bull door een en dezelfde bocht ziet gaan. En waarbij je heel duidelijk ziet dat die Red Bull net even wat hoger boven het asfalt afgesteld is dan die Ferrari en die Mercedes. De Ferrari maakt zelfs zoveel contact dat er allerlei van die vonken opspringen in die bocht. Ze hebben hier een misvatting gemaakt met hoe laag ze de auto afgesteld hebben. Levert dat nou heel veel voordeel op?
Ja, precies,
ja en nee. Ja, terecht, want het antwoord is ja en nee. Ja, deze auto's hebben het meeste ground effect van alle Formule 1 auto's ooit. Dat wil zeggen, bijna alle downforce die auto genereert, en downforce heb je nodig om hard door bochten te kunnen gaan, die downforce die wordt gegenereerd door wat ze noemen de ondervloer, de onderkant van de auto. Hoe lager je die auto kunt afstellen, hoe meer downforce die genereert. Doe je het echter te veel en kom je dus heel vaak tegen de grond aan, ja, dan kun je je voorstellen dat je en heel veel gaat bouncen. Want op het moment dat je tegen de grond aankomt, wordt die downforce, er ontstaat een soort vacuüm onder de auto. Op het moment dat je op de grond komt, wordt dat vacuüm als het ware opgeheven en moet je weer opnieuw beginnen. En dan krijg je dat gebobbel, gehobbel wat je in die Formule 1 auto's nu ziet. Dus als je hem te laag afstelt, dan gaat het ook weer in je nadeel werken. Bovendien krijg je slijtage aan die plaat onder je auto en kun je gedisqualificeerd worden. Dus is dat expres gebeurd door zowel Mercedes als Ferrari? Waarschijnlijk niet. Aan de andere kant kun je wel zeggen dat je in de race heel duidelijk kon zien dat Red Bull expres hun auto weer wat hoger had afgesteld. Net zoals ze in Singapore noodgedwongen moesten doen. Want die Red Bull rijdt het laagst van allemaal, van nature.
Maar is het nou niet zo dat je, want je legt het heel goed uit, hè, wat hier aan de hand is en waar het is misgegaan. Is het toch niet dan wel weer een pijnlijk moment in die zin voor Formule 1, dat laat zien ja, dat dit soort technische dingen ja, het wedstrijdelement ontzettend verstoren. Ook verhalen met die track limits, hè, dat je dan als je te vaak over de lijn werd gereden een paar keer, dat je dan gedisqualificeerd wordt. Ja, ja. De wijze waarop Verstappen wereldkampioen werd destijds voor de eerste keer. Dat je toch wel op momenten, ja, het is natuurlijk een technische sport, dus dat is niet te voorkomen. Maar dat je toch momenten hebt dat je denkt van ja.
Nou,
ja,
het is ja. Een regelsport. Het is zeker een technisch sport, want het gaat over autotechniek.
Dat is ook wel een goeie, denk ik.
Maar ja. Het is een regelsport. En ja. Ik zal je uitleggen waarom die regels toch heel erg belangrijk zijn. Vorig jaar was er nogal wat te doen over die titanium skirts onder de auto's. Want, zo werd er gedacht, en onder andere Ferrari werd daar een beetje van verdacht. Er waren teams die een soort flexibele titanium blokjes onder hun auto hadden. Die dus een beetje mee konden bewegen met, dus niet helemaal gefixeerd in die plaat onder de auto zaten. En je kunt je voorstellen, als daar een klein beetje speling of vering in zit, dan slijt het ook minder hard. Daar heeft de FIA toen onderzoek naar gedaan. Toen hebben ze weer een nieuw technisch reglementregeltje toegevoegd, waaruit bleek, oké, die dingen moeten volledig gefixeerd zitten, zus en zo. Ieder team moet aan diezelfde regel voldoen nu, want anders kun je dus een beetje spelen met de regels. En dat is in Formule 1 eenmaal part of the game. Elk team wat een slimmigheidje weet te vinden in de regelgeving, ja, dat zal dat benutten. En dus kun je zeggen, ja, gaat de Formule 1 hier niet weer een beetje mee op zijn bek, omdat het weer over technische regels gaat? Ja, maar tegelijkertijd is dat de Formule 1. Het is absoluut 100% onderdeel van deze sport.
En, ja, maar ik denk zelf ook dat het, kijk, het heeft met technische dingen te maken, maar ik denk zelf ook, kijk, ik ben zelf jurist en ik weet dat in de Anglo-Saxische wereld, gek genoeg, men veel meer met regeltjes bezig is. In zeg maar het continentale stelsel noem ik het meer, een beetje het Europese vasteland, daar is het veel meer van, je hebt bepaalde basisregels en we kijken per geval wel hoe het is en doen we. Terwijl het in de Anglo-Saxische wereld echt op hele precieze regeltjes zijn. Amerikaanse en Engelse contracten zijn ook gewoon echt heel dik, omdat alles moet uitgeschreven zijn. En ja, dat, ja. Daar word ik soms een beetje aan denken als ik die Formule 1 zie. Dat het echt
op de Anglo-Saxische regels
zit. Alle kleine dingetjes, allemaal regeltjes. Ook golf, hè?
Er zit geen speelruimte.
Vergis je niet van de 10 teams op het veld.
Ja.
Van de 10 teams op het veld hebben er 7 of 8 hun fabriek in Engeland. Engeland is van nature een heel groot onderdeel van de Formule 1. Zowel qua engineers die aan de auto's werken, ontwerpers, teamhoofden, de teams zelf, noem maar op. Ja. Het is een ongelooflijk Anglo-Saxisch beïnvloede sport. Dus ja, dat merk je heel terecht op.
Ja, ik vind eigenlijk altijd gewoon een Engelse sport, een Britse sport.
Met
een
wat internationale sport, deelnemers.
Vroeger met een beetje met een Italiaans sausje inderdaad. Ja, toch. Ja, dat is
het ook. Wat mij opviel, jongens, ten aanzien van de wedstrijd. Een aantal zaken. 1. Driver of the day werd Lando Norris. Hartstikke leuk voor de jongen. Hij leek een tijdje op weg naar misschien wel een mogelijke overwinning. Door de bandenstrategie van wederom een heel slim Red Bull pakte dat anders uit. Maar eindigde mooi als derde in de wedstrijd. Leuk driver of the day. Ik vond alleen, en ik ben zeker niet per se chauvinistisch, want ik ben kritisch op Max als dat nodig is. Maar ik vond absoluut Max Verstappen driver of the day. Die had namelijk remproblemen, rembalansproblemen. Je zag hem ook veel wijdere lijnen rijden door bocht heen dan hij normaal doet. Zijn Red Bull had geen lekkere remmen. Bovendien, Red Bull had een grotere achtervleugel op die auto moeten neerzetten, omdat ze die auto wat hoger hadden afgesteld. En om toch weer wat downforce te genereren, hadden ze een grotere vleugel dan normaal. Op zondag was er meer wind. Deze Formule 1 auto's zijn zeer gevoelig voor windvlagen. Met die grotere vleugel had Max nog een nadeel. Ze hadden al minder downforce door dat hoge afstellen. Toen kreeg hij ook nog rembalansproblemen, waardoor de ene keer zijn voorwielen een klein beetje blokkeerde, de andere keer zijn achterwielen. En waar Max nou juist zo'n ongelooflijk tactisch meester in is, is het heel houden van zijn banden door heel subtiel met gas een rempedaal te spelen en zijn auto zo als platform zo recht mogelijk door bochten te krijgen, zodat er geen onevenredige druk op één kant van de banden komt, waardoor ze harder slijten. Maar als je dan rembalansproblemen hebt, ja, dat werkt dan niet heel fijn. Want dan gaat je hele rijstijl naar de galamiezen. Hij moest zich volkomen aanpassen aan wat hij normaal doet. En juist dan van de zesde plaats naar de eerste plaats rijden. Ja, ik vond het misschien wel een van de betere races die ik ooit van hem gezien heb. Maar hij werd er geen driver of the day mee. Jorn?
Nee, hij werd er geen driver of the day mee. En dat is wel... Ja, de driver of the day wordt gekozen, toch? Door de fans. Ja, dat is een soort stemmechanisme. Ja.
Pity
kijk,
vote.
Die fans... Ja, die fans die willen natuurlijk ook niet altijd op Max Verstappen stemmen. Of die willen in ieder geval niet dat Max Verstappen altijd driver of the day wordt. Dus het is ook een soort van sympathie stem. Hè? En ik denk dat Max Verstappen, ja, die heeft al genoeg sympathie gehad dit seizoen. Door alles wat hij heeft gepresteerd. En het is een soort van, soort van liefdadigheidsprijs, denk ik dan, iedere wedstrijd. Ik weet niet precies hoe dat zit, hoor, of daar ook nog een bepaald bedrag aan verbonden is of zo. Of een bepaalde prijs. Maar nee, het is denk ik gewoon een eervolle vermelding. En ja, goed, dat het dan Norris is. Ik begrijp die F1-fans wel, hoor. Dat ze dan niet op Max Verstappen stemmen, ja.
Wie zeker geen sympathie hadden voor Max, waren de Mexicaanse fans die dwars door het Nederlands volkslied heen Checo, hun Mexicaanse held en de tweede rijder bij Red Bull gingen roepen. Ik vond het volkomen respectloos om dat dwars door een volkslied, ongeacht dat het Wilhelmus was. Maar dat doe je niet dwars door een volkslied heen. Dat hoort niet.
Nee.
En dan mag je Max niet mogen omdat hij Checo niet zo heel erg mag. Niet meer mag. En dan mag je Red Bull misschien wel niet zo prettig team meer vinden omdat ze... Ja, misschien toch wel klaar lijkt het zijn met Checo Perez. Maar je gaat niet boe lopen roepen als Max die beker omhoog tilt. Ze vroegen hem na afloop, had je er last van, dat boe geroep? Toen zei hij, ben je gek, ik ga met die beker naar huis. En dit was zijn 50ste beker die hij mee naar huis neemt. Daarmee komt hij in een legendarisch rijtje. Michael Schumacher, Alan Prost, Sebastian Vettel,
Lewis Hamilton,
Max Verstappen.
Ja,
en de eerstvolgende die wint, dan evenaart hij Alan Prost op 51. En ik meen dat Vettel op 53 staat. Dus die is misschien ook nog wel binnen handbereik. We gaan het zien. Volgende week zijn we in Mexico. En dat wordt weer een leuke race. Want daar hebben ze geen last van bobbelige circuits. En kan die Red Bull gewoon weer lekker uitleven. En dan zul je zien dat dat gat wat er nu was met Mercedes, amper 2 seconden. Hele knappe race reden van een niet-legale Mercedes, maar toch van Lewis Hamilton. Ja, dat misschien wel weer gewoon 20 seconden is, hoor. Zullen wij naar de muzikale afsluiting toe gaan?
Lijkt me een goed idee.
Lijkt me zeer goed.
Ginio, aan jou de eer.
Ja, we zullen toch doen in de sleutel van waar we mee begonnen. Namelijk Maurice Stijn uit Den Haag. Nou, dat is mijn beste imitatie van een Haags accent. Dus ik laat graag de luisteraars over of dat...
Ik ben blij dat ik geen Brabants accent meer doe, jongens.
of dat was.
Het is ook wel iets anders.
Ja, nou ja, er zijn hem veel dingen verweten, waaronder het eigenlijk wel het meest kleurrijke verwijt. Namelijk dat hij in de twee interlandperiodes die hij heeft mee mogen maken als Ajax-trainer, dacht van ja, bij spelers die kunnen er niets van, maar ze zijn kennelijk wel allemaal international. Dus die zijn er allemaal niet. En ja, wat moet ik dan doen? Ik kan niet trainen, dus ik ga lekker naar Ibiza. Daar heeft hij gezeten. De eerste keer zat hij daar nog met Arne Slot. Dus toen was het een soort van, nou ja, oké, Arne Slot zit er ook. Dus nou ja, dat kan dan wel.
Topcoaches onder elkaar.
Ja, en de tweede keer, dat was vorige week eigenlijk, zat hij er weer. En in de beeldvorming was dat toch niet heel erg goed. Hoewel hij dan zei van ja, ik kon niks doen en ik heb ook wel rust nodig. Die gaat hij krijgen. Waarschijnlijk is hij weer op weg naar Ibiza. Dat zou ik doen als ik hem was. Ik heb nog voorgesteld, laten we de Wenger Boys erin gooien met hey, I'm going to Ibiza. Nou, dat ging sommigen toch net iets te ver. Dus ik heb...
Ik zei de gek.
Understatements mogen gemaakt worden in deze podcast.
Ja, net te ver is een understatement, ja.
We houden de redactionele perikelen verder onder ons.
We hebben één keer per jaar vetorecht. Nou, dit was hem.
Ja, die is bij deze ingezet. Twee keer.
Maar ik heb nog steeds wel wat moois van Maurice Stijn. Namelijk Cresip. Er is één bekend nummer waar mensen denken van, oh ja, daar is Cresip van. Deze is ook mooi. Sweet Goodbyes. Dat is een heel stijlvol afscheid van Maurice Stijn.
Dank voor het luisteren, beste luisteraars. Geef graag je op en aanmerkingen als je vindt dat dit een leuke podcast is. Waardeer ons dan eventjes. Dat kan bijvoorbeeld op Apple Podcast. Hè. Daar kun je een beoordeling invoeren. Bij Spotify kun je sterren doen enzovoorts. Zie maar hoe je het doet. We vinden het leuk. En blijf vooral naar ons luisteren. Wij melden ons volgende week weer. Dan zullen we weer een gemiddeld programma hebben. En wellicht een nieuw rubriekje Sportkort. Dankzij Gineo. Gineo, Jorn, dankjewel.
Yes, dankjewel, Camille. Camille.
Tot de volgende.
Tot de volgende.
Houdoe.
Ciao.
Can't sleep, cause everything's changing. You don't want to leave things behind. Can't breathe, there's too many things going on, going wrong in your life. Tears in your eyes, sweet goodbyes. I know how you feel right now, losing dreams you've come to care about. I know what you need right now. You need to come on home so I can hold you tight, get you through the night. I'll get you through the night. Wake up, the sun's shining bright. Let's go out of bed into the light. Shape up, we won't forget. Still there's lots of love left to hold tight. Tears in your eyes, sweet goodbyes. I'm not tears from our eyes, sweet goodbyes. I know how you feel right now, losing dreams you've come to